Goedenavond iedereen. Op vraag van een aantal gemeenteraadsleden wordt er gevraagd om 1 minuut stilte te houden voor de slachtoffers van Buggenhout. Dus mag ik jullie vragen om even recht te staan en 1 minuut stilte te houden. Dank u. Het eerste agendapuntje, de notulen van de gemeenteraad van 30 april, goedkeuring. Kunnen we die goedkeuren? Dank u vriendelijk. Agendapuntje nummer 2, de beheersovereenkomst tussen gemeente en kerkfabriek, onze lieve vrouw de Alsenberg. Eddie.
Heel lang geleden geschreven is in die zin dat in Alsenberg de percelen achter de kerk, zoals ik zeg, u ziet daar op de projectie, ziet u centraal de kerk met langs de onderkant de grote trappen getekend en langs de linkerkant de kleine trappen. Het rode gebouw ten zuiden van de kerk is de Moriaan. En al wat daar blauw rond ligt, dat zijn percelen in totaal meer dan of bijna 2 hectare, waarvan overeengekomen is dat de kerkfabriek, ze zijn eigendom van de kerkfabriek, dat die zouden overgedragen worden aan de gemeente Beersel. Met andere woorden, dat daar vrij gebruik van was. En daartegenover stond dat de gemeente Beersel die zou onderhouden, maaien enzovoort. Dat is al die jaren al gebeurd, alleen was er nog geen overeenkomst over. Vandaag willen wij dat afronden en leggen wij een beheersovereenkomst voor. Het voorwerp staat omschreven, het is wel van belang, daar ligt een weg door. Hè. Toen men daar een 20-tal jaar geleden het over eens werd om hier een overeenkomst voor te maken, is er ook afgesproken dat de weg, de Witte Weg, verlengd werd door dat perceel. En eigenlijk langs de Pastoor Bolstraat, aan de Mariazaal van vroeger, op die manier de Pastoor Bolstraat bereikt. Vandaag willen wij dit dus officialiseren. De duur is onbepaald, maar de partijen kunnen het allebei stopzetten. Er is geen vergoeding voorzien. Er zijn wel wederzijdse engagementen, zoals ik u zei. Enerzijds de vrije toegang, anderzijds het onderhoud door de gemeente. En het is dankzij die overeenkomst ook toegelaten dat de gemeente een derde inschakelt, dus een externe firma, met andere woorden, om het groen onderhoud te doen. Dus wij leggen nu die beheersovereenkomst voor. Kort hiermee.
Iedereen akkoord? Dank u.
Derde puntje, beheersovereenkomst tussen gemeente en Sint-Victor.
Ja, dat is eigenlijk eveneens een beheersovereenkomst op dezelfde plaats. Daar ligt daar ook nog een pool. En die pool, daar heeft Sint-Victor interesse voor betoond om daar educatieve projecten rond die pool te houden. En ook daar is er dus een overeenkomst. Aangezien er een beheersovereenkomst is over het geheel, is er ook een bijzondere beheersovereenkomst voor die pool. U heeft het kunnen lezen.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapuntje nummer 4, erosiebestrijding, knelpunt Dikke Mierweg. Jo.
Ja, het gaat om een klein erosieproject, kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen op ons grondgebied, meer bepaald op een grond aan de Dikke Mierweg, die ook door een van onze landbouwers, gemeenteraadsleden, wordt gepacht. Normaal zou hij eventjes in de zaal moeten zitten, maar hij is er vandaag niet, dus ik kan vrijuit spreken. Het is eigenlijk een eenvoudige hakselhaag die we zetten om het bodemerosie en wateroverlast tegen te gaan. Maar het is toch wel belangrijk, omdat Peter eigenlijk ook wel gemeenteraadslid is van de gemeente, dus hij engageert zich wel om vrijwillig deze uitvoering te doen. Hij heeft dat niet gevraagd. Wij hebben dat als gemeente zelf gevraagd in onze totaliteit van erosiebestrijdingsmaatregelen. Dit gebeurt eigenlijk op een onbezoldige en kosteloze basis. En hij ontvangt hiervoor dan ook geen vergoeding, geen presentiegeld, geen voordeel in natura, geen terugbetaling van kosten of ander vermogensvoordeel. Dus hij haalt daar geen enkel voordeel uit. Dus dat wouden we toch eventjes onderstrepen. Dus het is een kosteloze overeenkomst in het kader van een kleinschalige erosiemaatregel. Ik hoop dat we dat kunnen goedkeuren.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 5, gebruiksovereenkomst Samentuin Artikveld. Nele.
Ja, in 2015 werd een samentuin opgericht in Lot met veld. Dit voor de inwoners in de directe omgeving. Die overeenkomst liep af in mei en deze is een nieuwe overeenkomst voor de komende 10 jaar. Het is ook een nieuwe directie.
Vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 6, samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Beersel en projectvereniging Zennevallei Hergist. Elsie.
Goedenavond. De projectvereniging Zennevallei Hergist is een intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de stad Alle en de gemeenten Beersel en Sint-Pietersleeuw. Het doel van de vereniging is om gezamenlijke projecten die de streekontwikkeling in de zuidelijke kanaalzone van de Vlaamse rand versterken, te identificeren, financieren, uitvoeren en monitoren. De focus ligt op cultuur, vergroening en economische ontwikkeling. De Zenne staat centraal. Langs de Zenne wordt meer beleving gecreëerd door de realisatie van een zennepad dat doorloopt van Drogenbos tot Lembeek en door de realisatie van bijkomende bruggen over de Zenne. De gemeente Beersel engageert zich om in de samenwerking met Vlaamse Milieumaatschappij de omgeving van de Zenne in Lot te herwaarderen en de publieke functie van de oever van de Zenne verder uit te bouwen. Het project omvat onder meer de bouw van zenneterras en de aanleg van een plein met luifel. De realisatie van het project wordt geraamd op €2.750.000. De projectvereniging Zennevalère-Gist zal voor de realisatie van het infrastructuurproject een toelage toekennen aan de gemeente Beersel voor een bedrag van €220.000. De toelage is bestemd voor de financiering van facturen van ontwerpers en aannemers voor de realisatie van het project.
Zijn daar vragen over? Nee? Dank u. Kunnen we dat goedkeuren? Agendapuntje nummer 7, toetreding tot aankoopcentrale voor overheidsopdrachten, VEB, goedkeuring. Kunnen we die toetreding goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 8, toetreding aankoopcentrale Vlaamse overheid, afdeling agentschap voor natuur en bos. Kunnen we die toetreding goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 9, aanstelling waarnemend financieel directeur. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 10, voorafgaand visum financieel directeur delegatie. De goedkeuring daarvan. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 11, de lijn. 35e algemene vergadering van aandeelhouders op 26 mei. Goedkeuring van de agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Kunnen we dat goedkeuren of moet er gestemd worden of vragen?
Wij gaan op alle delegaties ons onthouden, voorzitter.
We zullen stemmen. Agenda punt nummer 11.
Ja.
En ja. Agenda punt nummer 12. Providentia, buitengewone algemene vergadering van 18 juni. Goedkeuring, agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Zelfde stempatroon? Ja, dank u. Agenda punt nummer 13, het Vlaamse woonanker. Gewone algemene vergadering op 27 mei. Goedkeuring, agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Zelfde stempatroon? Ja, dank u. Agenda punt nummer 14, Vlaamse woonanker. Buitengewone algemene vergadering op 18 juni. Goedkeuring, agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Zelfde stempatroon. Dank u. Agenda punt nummer 15, Creat Services. Algemene vergadering op 16 juni 26. Zelfde stempatroon. Dank u. Agenda punt nummer 17, OVSG. Algemene vergadering op 10 juni. Aanduiding vertegenwoordigers en goedkeuring agenda. Zelfde stempatroon. Dank u. Agenda punt nummer 16, Havikrem. Algemene vergadering 24 juni. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordigers. Zelfde stempatroon. Dank u. Agenda punt nummer 18, Vereniging voor Openbaar Groen. Statutair algemene ledenvergadering op 4 juni. Zelfde stempatroon. Dank u. Agenda punt nummer 19, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Algemene vergadering op 24 juni. Zelfde stempatroon. Dank u. Agenda punt nummer 20, staat van samenstelling leden van de Kerkraad Sint Lambertus Beersel en op 12 maart, dat is een kennisname. Agenda punt nummer 21, staat van samenstelling leden van de Kerkraad Sint Jans de Doper in Huizingen, ook een kennisname. Agenda punt nummer 22, staat van samenstelling leden van de Kerkraad OLV Alsenberg, ook een kennisname. Agenda punt nummer 23, gemeentelijk cameraplan lokale besturen politiezone Zennevallei. Jo.
Ja, het gemeentelijk cameraplan dat we samen met de gemeente Sint-Pietersleeuw en de stad Halle in samenwerking met onze politiezone Zennevallei willen uitrollen. Vandaag gaat het eigenlijk over de wijze van het voeren van de overheidsopdracht en hoe dat we dat gaan financieren. We hebben ervoor gekozen, omwille van de technische, juridische en operationele complexiteit van het hele dossier, om gebruik te maken van de bestaande raamovereenkomst van politiezone Zennevallei. Dat konden we niet als gemeente, maar wel als we dat mandaat aan de politiezone zouden geven die dat eigenlijk voor ons doet. Securitas zou daar aangesteld worden als leverancier. Dat is belangrijk, want u hebt het kunnen lezen, ook onze videowall die in Halle is geïnstalleerd, waar we een aantal, ik denk vorig jaar, is eventjes kunnen kennis mee maken als politieraadsleden, zit eigenlijk met dezelfde software. En ik zei het al, die operationele synergieën en schaalvoordelen zijn toch wel belangrijk in deze materie. Dus we hebben ervoor gekozen dat de politiezone die opdracht voor ons uitvoert en dat eigenlijk meteen voor de drie gemeenten doet in onze politiezone. De wijze van financiering, om het eenvoudig te houden en ook om het duidelijk te houden, werken we hier met een afzonderlijke individuele dotatie die volledig losstaat van de reguliere verdeling van de gemeentelijke dotaties, zodat dat we dat niet vergeten en dat die later niet door elkaar lopen. Zowel de dotatie voor de investering, die is eenmalig, en natuurlijk ook de dotatie die we geven voor de jaarlijkse exploitatiekosten. Dus het is zo, we hebben met z'n drieën eigenlijk, met z'n vieren eigenlijk, een heel cameraplan dat we uitrollen, maar het is eigenlijk elke gemeente die op zijn eigen grondgebied de eigen verantwoordelijkheid neemt en het eigenaarschap op zich neemt. We stellen daar ook elk een ambtenaar voor aan. Bij ons is dat Ruud Savenberg, die dat voor ons zal opvolgen. En zo kunnen we dat eigenlijk goed opvolgen. We hebben vandaag gekozen voor vier locaties. Er zijn er nog een aantal meer die mogelijk in de pijplijn zitten, maar die niet als de prioriteit. We hebben de vier prioritairste genomen en we hebben die als eerste ingepast. Wij hadden natuurlijk al een aantal camera's op onze invalswegen. Denk maar aan de afrit van de autosnelweg in Huizingen in Beersel en hier bijvoorbeeld aan het kruispunt van Vastio-Godeau, om er maar enkele te noemen. Dus dat is eigenlijk een investeringskost van €179.000 als je dat bekijkt voor de gemeente Beersel. 172.000, excuseer. Voor de gemeente Beersel en een jaarlijkse exploitatiekost van €40.000. Wij gaan ongeveer 10% van het hele cameraplan gaan betalen. Daarvoor vraag ik uw goedkeuring.
Ja, Egon.
Dank u. Een paar vragen. Op basis van welke objectieve gegevens of cijfers werden deze vier locaties als prioriteit geselecteerd? Worden er naast de camera's ook preventieve maatregelen genomen op deze locaties? Hoe gaan de inwoners geïnformeerd worden over deze camera's? En over welke type camera's zijn het? Maken ze gebruik van AI-technologie?
Bon, u stelt weer vijf vragen tegelijk. Vind ik niet gemakkelijk. Maar goed, ik probeer ze. Misschien moet je ze nog eens herhalen dan. De eerste vraag heb ik zeker onthouden. Waar hebben ze de vier prioriteiten uitgehaald? We hebben eigenlijk zowel voor de politie van voor de gemeente Sint-Pietersleeuw, Beersel als Halle de politie de prioriteiten laten samenstellen. En die komen eigenlijk uit hun data die zij eigenlijk nodig hebben, gebruiken aan de hand van alle dingen die er op het grondgebied gebeuren naar intensiteit toe. Dus die hebben zij eigenlijk zelf aangegeven voor elke gemeente. En dus daar kunnen wij de prioriteiten uithalen. Daar hebben wij diegene uitgehaald. Je hebt ze kunnen lezen. Eentje komt er aan het gemeentehuis van Dorp, de Malleboot van Dorp. Die kan de steenweg in toog houden, maar eigenlijk ook de invalsweg op de hoek van de twee cafés. eigenlijk de hele wijk die daar... De ingang van de wijk. Dan hebben we die in de Stationsstraat in Lot. Dat is eigenlijk het station in Lot. De Dorpse Straat, dat is het zendterras. En de Ukkelse Steenweg, dat is aan het Herman Terlingplein op de Hoogstraat. Dat waren volgens hen de vier prioritairste. Tweede vraag? Ja, ja, natuurlijk.
Goed, oké, ik begrijp dat zijn de prioriteiten, maar zien we dan een stijging over de jaren heen van criminaliteit op bepaalde locaties? Allee,
maar het is eigenlijk zo dat de politie is eigenlijk van het idee vertrokken dat we een soort van schild moeten maken tegen de stad en dat we eigenlijk ons hele gebied moeten kunnen... Allee, gangsters zijn ook geen domrikken. Hè, we moeten ze niet een aantal wegen openlaten, want dan worden die gebruikt. Het is eigenlijk de bedoeling om een schild te bouwen rond de gemeente, zodat je zoveel mogelijk invalswegen capteert. Vandaar hebben ze dat eigenlijk gehaald, die prioriteiten. En die zijn natuurlijk genomen, ik zeg nu maar, wij hebben de afrit van de autostrade ook niet voor niks gekozen. Hè, omdat dat daar een knooppunt is langs waar je weg kan uit ons grondgebied. Dat was de eerste vraag. Ik ben de tweede ondertussen vergeten.
De tweede vraag was, is er naast camera's ook iets anders voorzien, preventieve maatregelen op die specifieke locaties?
Nee, hier gaat het eigenlijk over het cameraplan. We willen dat wel uitgerold zien, dat is een heel plan. We willen dat eigenlijk toch wel dat dat in 2027 ten laatste wordt uitgerold. We gaan ons hierbij houden. Dat is denk ik meer dan voldoende in dit project.
Oké, dank u. Ja, een vraag. Hoe gaan de inwoners geïnformeerd worden over het feit dat die camera's dan daar komen te staan?
Wel, ik denk dat ze via de pers geïnformeerd worden, maar de politie zal ook... we gaan daar geen geheim van maken. Je zal ze ook zien staan. Hè. Ik denk ook, ik zeg altijd, als je niks verkeerd doet, mogen er camera's genoeg staan. Mij mogen ze overal en altijd filmen. Ik heb daar geen probleem mee. Dus zowel de politie zal daarover communiceren als wij als gemeente. Is die waarin?
Ja. Misschien de laatste vraag dan. Wat voor camera's zijn dat? We hebben gezien, dat zijn kostelijke camera's. Maak je dan gebruik van AI-technologie?
Daar moet ik het soort camera, ik ben niet technisch genoeg onderlegd, maar dat was eigenlijk het hele probleem. We wouden dat die compatibel waren en technisch helemaal in orde. Daarom hebben we de politiezone Antwerpen genomen om daar dat raamcontract voor te gebruiken. Daar zijn ze al in dienst, daar zijn ze, het zijn goede camera's, ze worden goed gebruikt. Ik vermoed dat de AI-dienst, als die er nu nog niet op zit, dat die er wel aan gekoppeld kan worden, maar dat moet ik u eens navragen. Maar ik zal dat voor u doen.
Misschien over die AI, moest het zo zijn, hebben we dan geen beleid daar rond dat we volgen? Of, dat is misschien in de toekomst.
Ik ga het eerst eens navragen.
Ik zou misschien zeggen dat we nee gaan stemmen, omdat wel heel dat cameraplan, dat stond ook in de meerjarenplanning, hè. We zijn niet tegen camera's in C, maar we hebben niet het gevoel of we worden niet overtuigd dat er voldoende objectieve feiten en cijfers zijn die zulke investeringen, want het gaat wel over grote investeringen, als we kijken naar alle budgetten in het meerjarenplan, was een heel grote investering, dat die er zijn om dit te verantwoorden.
Ja, ik denk dat we wel moeten zeggen dat het ook net, we gaan niet wachten tot als er feiten zich voordoen. Het is eigenlijk ook een beetje een proactief systeem, waarin dat we eigenlijk onze gemeente willen veiligstellen. En ja, we gaan niet wachten tot als de criminaliteit naar hier komt. We gaan zorgen dat we de criminaliteit een stukje voor zijn, een stapje voor zijn. Nu, voilà.
Oké, nog vragen? Ja, Klaas.
Ja, het lot is soms wel een beetje ironisch. Ik herinner mij, en een paar collega's zullen zich dat misschien nog herinneren, dat ik in 2010 een eerste voorstel in deze gemeenteraad heb neergelegd. Een cameravoorstel, dat werd toen unisono weggestemd. Oei, ja. Dus nogthans de waarheid, u kan dat opzoeken. Toen werd er gezegd dat er geen nood was aan Big Brother, dat Beersel Chicago niet was, dat we geen politiestaat moesten installeren. Maar ik zie dit besluit als een soort van mea culpa van de meerderheid, dat wij in dankbaarheid aan... aannemen. Dus soms krijgen wij te vroeg gelijk. Dat gebeurt wel in meer dossiers. Ook trouwens in het Senneterras. Het hele debat over het Senneterras en de onveiligheid die daarmee potentieel gepaard zal kunnen gaan, dat zal nog moeten blijken, waren wij eigenlijk de eerste en de enige die hebben gepleit voor het cameravoorstel. En ik stel vast dat dat vandaag wordt veruitwendigd in dit voorstel. Maar wat wel opmerkelijk is, er is al naar verwezen, is de grote discrepantie tussen enerzijds de budgetten van Halle en Sint-Pietersleeuwen en anderzijds Beersel. Wij vertegenwoordigen daar 9% van dat totaalbudget. Halle gaat voor 29 camera's, Beersel voor 4. U hebt gezegd dat de politie een aantal prioriteiten heeft opgesomd en dat daar dan politieke keuzes uit zijn gemaakt. U zou ook kunnen afgaan op de criminaliteitscijfers die effectief hoger liggen in Halle en zeker in een aantal gebieden in Sint-Pietersleeuw. Maar dat verklaart ook die discrepantie niet. Dus dan lijkt het er een beetje op dat, ik zag vandaag een filmpje van Eva de Mesmaker, veiligheid onze prioriteit in Halle, dat die prioriteit in Beersel iets lager ligt. Of hoe verklaart je die grote discrepantie tussen ons en de andere zennegemeenten?
Ik ga niet te diep ingaan op het filmpje van Eva de Mesmaker. Dit is niet haar gemeenteraad. Zij moet dat in Halle beslissen hoe dat zij dat wil. Nu, ik denk, ik heb het ook gezegd, op ons grondgebied stonden al een heel aantal camera's op de invalswegen. Dat was in Halle veel minder het geval. Dus daar wordt eigenlijk een stuk een inhaalbeweging gedaan. En daar zijn een aantal meer prioriteiten dan in Beersel. Nu, wij hebben er ook voor gekozen. De politie heeft in Beersel 9 mogelijke plekken gegeven. Dus waar dat we eigenlijk er 5 vandaag niet uitvoeren, omdat wij denken van moeten die uitgevoerd worden. Je zegt, het is hier Chicago aan de zenne niet. We zullen wel zien, moesten we ergens een missing link zien, hebben we nog altijd de ruimte om er daar een aantal bij te zetten. Maar ik denk dat dat voorlopig niet nodig is voor Beersel. Maar ik wil mij niet uitspreken voor Halle of ook niet voor Sint-Pietersleeuw.
Mogen we dan weten welke die 9 locaties waren? Waar dat er dan 4 uitgekozen zijn?
Ik wil u die zeggen, maar ik wil u die gerust zeggen. Dus er stond er nog eentje op het gemeenteplein in Huizingen gepland. Dus kan die er nog komen? Zeker en vast, als dat nodig zou blijken. De fietsenstalling aan het station in Huizingen. Maar daar zitten we nog met heel wat werken te doen. Dus daar hebben we vandaag nog niet de juiste locatie om zoveel mogelijk plein te bekijken. Dus daarom staat die in wacht. Dan de kruising met de Sazoek en de F20 en de Stationsstraat. Zit er eentje in. Dan nog de Dorpsestraat 149. Dat is ter hoogte van het pleintje aan de Pastoriestraat. En dan de Ukkelse Steenweg staat er nog aan de Moesjebaas, de Dachlemberg richting Drogenbos. Dus die hebben we voorlopig niet weerhouden. Maar ik zeg niet dat die er niet moeten komen. Er zijn er ook een aantal in Halle, denk ik, niet weerhouden, of in Sint-Pietersleeuw. Maar daar kan ik u niet meer uitleg over geven.
Ja, Fatima.
Ja, we stellen ons ook de vraag van, wij merken er op dat als politiezone iets beslist dat wij eigenlijk weinig te zeggen hebben. Het was ook het geval bij de gasboete voor de minderjarigen. Hier in dit geval is het ook vastgesteld dat wij eigenlijk maar volgen. Jullie hadden een paar maanden geleden gezegd inderdaad dat de criminaliteit hier zeker niet toeneemt. Integendeel, dat die daalt, dat die lager is dan in de buurgemeente. Dus de vraag is, wanneer gaan we eigenlijk zelf kunnen denken en op basis van cijfers, dergelijke cijfers, beslissingen nemen en geen anxiogene beslissingen nemen die een valse indruk geeft voor de bevolking? Dat is mijn vraag.
Ik snap de vraag niet helemaal goed, want alleen een politiezone bestaat uit 2 gemeenten en de stad, waar dat wij gezamenlijk beslissingen innemen. En het is wel zo dat het voor een politiezone wel makkelijk is dat er eenduidige beslissingen genomen worden. Je zal maar rondrijden als politieagent en je telkens met de GPS afvragen waar je bent om te zien welke beslissingen er moeten genomen worden. Als je een zone maakt, dan maak je een zekere solidariteit. En dat is soms, zoals dat u zegt, de bluts met de buil nemen. Dat kan goed zijn. Hè? Maar als je het geheel van de beslissingen neemt, dan staan wij daar eigenlijk allemaal achter. Dus ik zie niet het probleem waarin je zegt van dat wij dat niet mogen kiezen. Wij hebben met de 2 gemeenten en de stad Ik heb het hier net gezegd, proactief nagedacht over, we gaan niet wachten tot als er de problematieken van Brusselse gemeenten naar hier komen. We gaan erop ingrijpen voordat dat gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat wij bang zijn of dat wij dat nu ineens zien komen, dat we dat met cijfers moeten... Allee, ik denk dat je, dat je niet echt slim moet zijn of niet veel cijfers nodig hebt om te zien dat een groot stad uitdijnt en dat je daar je voorzorgen moet nemen. Wat Klaas zegt in 2010 was een beetje de prehistorie ten opzichte van deze, waar we vandaag staan, hè, deze maatschappij. Dus hè, hebben we dat toen niet gedaan, vandaag wel. Ja, voortschrijdend inzicht zeker. Hè, dus,
Ja, Martijn.
Ja, burgemeester, één kleintje vraag. Zou het geen goed idee zijn om ook aan de NMBS te vragen om camera's te plaatsen in onze station in Lot en in Beersel, maar in de station ook?
Staan die er niet?
In Lot er is geen camera in de station.
Nee.
En daar is het criminaliteit.
Goed, dan gaan we stemmen over dit punt.
Ja.
Agenda punt nummer 24. Toevoeging Refter GBS Blokbos aan het tariefreglement.
Ja. Goedenavond, collega's. Dat heb ik al eens gezegd. Hè. U weet dat de school, de laatste fase van de school, die lot, klaar is. En daar zat ook de refter bij. Ja, en tot nu toe kon die refter niet verhuurd worden, omdat we geen tariefreglement hadden. Dus vandaag leggen wij een toevoeging voor van het bestaande tariefreglement, waarbij dus de refter van de gemeentelijke basisschool Blokbos geïntegreerd wordt. Wij hebben, u kan het lezen in het punt, wij stellen een aantal modaliteiten voor. Zo stellen we voor dat de infrastructuur, dus de refter, eigenlijk niet kan gebruikt worden door categorie A, maar enkel door categorie B en categorie C. Categorie A, dat zijn fysieke personen die niet in Beersel wonen en dat zijn ondernemingen of bedrijven die niet in Beersel gehuisvest zijn. Categorie B kunnen dus de zaal wel huren, of de refter. Dat zijn de fysieke personen die in Beersel gedomicilieerd zijn en ondernemingen met hun maatschappelijke zetel in onze gemeente en ook de politieke partijen met een zetel in Beersel. Daarnaast kan ook categorie C, en categorie C dat betekent ook dat die aan een lager tarief zullen werken, daar komen we straks op terug. Dat zijn verenigingen die hun zetel in Beersel hebben en erkend zijn volgens de erkenningsreglementen. We sluiten daarbij uit de organisaties met een professionele werking. Het gaat dus echt over verenigingen die met vrijwilligers werken. De onderwijsinstellingen en de deeltijds kunstonderwijsinstelling die een zetel hebben in Beersel en ook de kinderopvanginitiatieven met een overeenkomst met de gemeente Beersel. Dat is categorie C. Daarnaast zetten wij ook een aantal gebruiksvoorwaarden in dit reglement, namelijk dat het gebruik van de refter altijd een lokaal pedagogisch of educatief karakter moet hebben. Dus we stellen hem uitsluitend ter beschikking voor educatieve of pedagogische activiteiten. Activiteiten in het kader van de buitenschoolse opvang, of BOA zoals we dat vandaag noemen. En ook tentoonstellingen. Wat is niet verenigbaar met het karakter van de school? Vuiven, bals, privéfeesten en eetfestijnen zijn uitgesloten. Daarnaast specifieren wij nog dat de gebruiker instaat voor een normaal gebruik voor het netter achterlaten van de refter en ook voor het respecteren van de veiligheidsvoorschriften, inbegrepen de maximale capaciteit. Het tarief staat vermeld voor occasioneel gebruik en dat is het enige wat mogelijk is. Je kunt dat niet repetitief gaan huren. Groepen die behoren tot tarief B of categorie B betalen €167... en categorie C, €100. We vragen nu goedkeuring voor dat reglement.
Kunnen we dat vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 25, jaarrekening PEVA VZW De Meent. Eddy. Elsie, sorry.
Dus de jaarrekening 2025 werd afgesloten met een positief resultaat van 24.707. Dit maakt dat de vereniging op dit ogenblik een voldoende reserve heeft voor eventuele toekomstige mindere jaren. Globaal gezien werd er ruim 16.300 tickets verkocht voor de eigen podiumvoorstellingen, evenementen, cursussen en films. En daarnaast werden er nog eens 8.100 tickets verkocht voor evenementen van verenigingen die hun ticketverkoop via CC De Meent organiseerden. Voor de partners binnen het buurtabonnement werden er iets meer dan 3.100 tickets verkocht. In totaal werden er dus meer dan 27.500 verkocht voor evenementen in 2025. Ruim 80% van verkoop gebeurt online, maar dat maakt toch nog altijd een aanzienlijk deel aan de balie verkocht te worden. Intussen is CC De Meent ook al klaar met cultuurseizoen 26-27 en de nieuwe brochure viel deze week in alle brievenbussen in Beersel. De startverkoop voor komend seizoen is op zaterdag 12 juni. Ook nu weer verwachten we veel volk met een gevarieerd programma met een aantal gevestigde waarden, zoals het Brussels Volkstheater, de Sven de Ridder Compagnie en Junior Ballet Antwerpen en nog vele grotere namen. De jazzconcerten en een aantal staande concerten vinden vanaf volgend seizoen onderdak in Club 77B. En voor de klassieke concerten zetten we de samenwerking met Huis van Herman Terling verder. En ook families zullen aan hun trekken komen met onder meer een optreden van kapitein Winocchio. Beetje reclame hebben.
Vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Ja. Agendapunt nummer 26, wijziging samenwerkingsovereenkomst gemeente Beersel en programma VZW Cultuurcentrum De Meent. Elsie.
Na de renovatiewerken worden een aantal lokalen toegevoegd aan het beheer van programma VZW Cultuurcentrum De Meent. En worden deze ook officieel opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Het beheer voor gebruik en verhuur van de lokalen, inclusief de nieuwe Club 77B, worden toegevoegd aan CC De Meent. De opbrengsten voor de verhuur blijven zoals bij de rest van het gebouw voor de gemeente Beersel. Verder werden er een aantal juridische administratieve zaken na overleg met de juridische dienst van de gemeente en een aantal financiële afspraken na overleg met de financiële dienst van de gemeente geactualiseerd.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 27, agenda algemene vergadering VZW De Meent. Elsie.
Ja, de gemeente beslist de vertegenwoordiger van de gemeente, de schepen van cultuur en voorzitter van De Meent, te mandateren om de agendapunten tijdens de algemene vergadering van VZW goed te keuren. En dat zijn de punten die ik eigenlijk al besproken heb. Goedkeuring aangepast samenwerkingsovereenkomst met gemeente Beersel, de goedkeuring van een aangepast tariefreglement CC De Meent en een goedkeuring financieel jaarverslag 2025 en kwijting van de bestuurders.
Vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 28, herziening tariefreglement De Meent. Elsie.
Ja, na de afwerking van de renovatie van Club 77B en de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beersel en CC De Meent werden de aanpassingen en de tarieven toegevoegd aan het reglement. Club 77B kan gehuurd worden voor socioculturele activiteiten, dus niet voor privéfeesten of vuiven. De verschillende gebruikscategorieën met voordeeltarief voor Beerselse en erkende verenigingen. En verder werd de indexaanpassing doorgevoerd. En de juiste modaliteiten en tarieven zullen toegelicht worden op de officiële opening op 4 juni 2026 voor het college, cultuurraad, raad van bestuur van CC De Meent, de cultuurverenigingen en huidige gebruikers van de lokalen, zoals het Rode Kruis, toneelvereniging Alzenbloem, Brassband en Academie Orpheus. Dus bij deze worden jullie uitgenodigd. En een opening voor het publiek komt er op zaterdag 12 september.
Vragen? Kunnen we goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 29, jaarrekening Hergist. Elsie.
Op financiële vlak waren er geen grote uitgaven voor 2025. Er waren nog een aantal betalingen in kader van de triennale en voor het deelproject Zenneterrassen van 24. Maar er was in 2025 een grote te bestemmen winst, namelijk €653.740. In 2026 zijn er grotere uitgaven voorzien voor onder meer het Zenneterras en het plein in Lot. De tweede triennale zal doorgaan op van 24 augustus tot begin oktober.
Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agendapunt nummer 30, toewijzingsreglement woonmaatschappij, woonpunt Zennevallei. Eddy.
Ja.
Elsie.
Met zeker kunnen lezen. We zijn eigenlijk wel blij als gemeente en zeker ook de vertegenwoordigers van onze gemeente in de Raad van Bestuur dat wij u vandaag een toewijzingsreglement kunnen voorleggen dat eigenlijk voor de drie gemeenten Halle, Beersen, Sint-Pietersleeuw en ook de andere Pepingen, Linkenbeek, Sint-Genezen, Rode enzovoort dat wij daar een gezamenlijk reglement kunnen voorleggen. Belangrijk erbij is dat wij hier heel sterk de lokale woonbinding in kunnen terugvinden. Dat wil zeggen dat sociale woningen die op het grondgebied van onze gemeente zich bevinden, eigenlijk een voorrangsregeling kunnen genieten om een sociale woning te huren. De belangrijkste voorrangsregel die eigenlijk telt, en die is dan specifiek voor onze jeugd interessant, dat is dat de hoogste voorrang eigenlijk geldt voor een persoon die voor zijn leeftijd van 18 jaar 10 jaar in de gemeente gewoond heeft. Dus dat wil zeggen dat jongeren bijvoorbeeld die ook zeg maar omwille van hun studies een aantal jaar hun domicilie hebben veranderd, dat die hun voorrangsperiode nog altijd kunnen gebruiken. Dat zal jongeren met een nog beperkt inkomen de kans geven om in onze gemeente te blijven wonen in een sociale woning of sociaal appartement. Daarnaast is een tweede belangrijke voorrangsgroep, dus in cascade zoals ik ze noem, dat zijn kandidaathuurders die minimum 20 jaar in de gemeente hebben gewoond. Dus wie 20 jaar in de gemeente woont, heeft eigenlijk heel grote voorrang. Ook dat is natuurlijk voor, als we het specifiek voor Beersel hebben, interessant voor alle Beerselse bewoners. En volgende groep geldt dan dat er voorrang wordt gegeven aan degenen die minimum 10 jaar in de gemeente gewoond hebben, wonen of gewoond hebben. Dus categorie 20 jaar, 10 jaar. En tenslotte is er de periode die ook nog verder gaat, namelijk 5 jaar onafgebroken. Maar dan spreken we op het niveau van het werkingsgebied, dus 10 jaar in het werkingsgebied en 5 jaar in het werkingsgebied. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijke wijzigingen. Voordien waren die verschillende toewijzingsreglementen in de gemeente Halle, Beersel en Sint-Pietersleeuw niet helemaal op elkaar afgestemd. We hebben dan eens een reglement gebruikt dat eigenlijk strenger was dan wat vandaag voorligt, maar dat door Vlaanderen niet weerhouden was. We hebben dat dus aangepast. Dit reglement zal door Vlaanderen aanvaard worden. Ik denk dat het een grote stap is om binnen binnen deze pijler, de pijler eigenlijk van de chronologie, naarmate de inschrijvingsdatum op de lijst, maar dat binnen die chronologie dus voorrangsregels primeren in functie van de lokale binding. Wij vragen u dan ook om dat goed te keuren. Dat komt dus op de verschillende gemeenteraden van onze verschillende gemeenten. Ja.
Evelien.
Ja, een vraagje. Dreigt dan deze verstrenging van die woonbinding niet ook tot het creëren van een eerder gesloten sociale woningmarkt en voor een relatief kleiner, beperkt publiek?
Ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Met een gesloten woningmarkt. Iedereen in België moet zich of in Vlaanderen moet zich inschrijven op het Centraal Inschrijvingsregister. Dus iedereen kan zich op het register zetten. Indien je niet behoort tot een doelgroep of niet tot een prioriteitengroep, ja, dan geldt deze pijler. Pijler waarin dat de lokale binding een rol speelt. En dan Ja, dan is het zo dat wij, en dat was toch altijd de vraag, we wilden eigenlijk, het is hier vaak gezegd, we moeten de verbrusseling tegengaan. Er werd vaak gezegd dat er van overal in het land mensen een appartement in onze woning krijgen, in onze gemeente krijgen met hele lange wachtlijsten als gevolg. Ja, dus die wachtlijsten die zullen blijven bestaan, want het is de wachtlijst wordt bepaald door de inschrijving op het Centraal Inschrijvingsregister in Vlaanderen. Maar het is wel zo dat degenen met een lokale binding sneller van die wachtlijst zullen af zijn dan in het verleden. En ja, zoals ik het gezegd heb, de voorrangsperiode voor die eigenlijk belangrijk is voor de jeugd. En daarna de lokale binding, 20 jaar, 10 jaar, 5 jaar. En dan speelt ook het werkingsgebied. Dus er is geen, het gaat niet alleen over Beersel. In vierde orde, als je wil, zijn dus ook inwoners van Halle en Sint-Pietersleeuw. Kunnen dus ook een vorm van lokale binding aantonen. Ja, dat wil niet zeggen dat er geen andere mensen in die woningen zullen komen, want het is natuurlijk ook zo wie zich inschrijft op het Centraal Inschrijvingsregister, die geeft ook zijn voorkeur aan de plaatsen waar hij of zij een sociale woning wil. Ja, dat kan in Beersel zijn, dat kan specifiek in Huizingen zijn. Ja, en daarnaast kiest men natuurlijk ook voor een type woning. Ja, een appartement of een woning, die keuze is wel beperkt omdat het natuurlijk afhangt van uw gezinssamenstelling. Je kan als alleenstaande, kan je dat wel aanvragen, maar je komt nooit in aanmerking om een huis met 4 kamers te huren bijvoorbeeld. Dus in die zin is er nog wel altijd mix mogelijk, maar het is ontegensprekelijk juist dat er op die manier meer Beerselaars een plaats zullen vinden in de sociale woningen die wij in onze verschillende deelgemeenten hebben. Dat was ook de bedoeling.
Is er zicht op de gemiddelde tijd of woonbinding van de kandidaten op de lijst? Hoeveel bedraagt die nu, hoeveel jaar?
Ja, er bestaan wel cijfers, maar die cijfers zijn heel moeilijk interpreteerbaar. Ja, omdat, zoals ik zei, je kunt niet zeggen, als iemand zegt van ik wil maar alleen een woning in Alsenberg en een appartement met 1 kamer. Als er daar geen vrijkomen, ja, en er is geen alternatief, ja, dan wordt er ook geen aanbod gedaan. Dus het hangt heel sterk af van hoe jij je invraag schrijft. Als je het heel belangrijk vindt dat er maar dat je in een bepaalde deelgemeente woont, ja, dan beperk je natuurlijk de mogelijkheden om snel uitgenodigd te worden. Ja, indien je keuze breed is, dan zal dat sneller gaan.
Oké, okay, ja, mijn vraag was eerder over het profiel van de kandidaten. Weten we dan, als zij zich inschrijven voor bepaalde gemeentes, hoeveel jaar woonbinding is er dan gemiddeld met...
Je bedoelt vanuit herkomst? Vanuit
ja, een... bijvoorbeeld als er kandidaten zijn, ze moeten dan met bewijzen kunnen aantonen dat ze er al x aantal jaar de binding hebben met de gemeente. Wat zijn dan de profielen? Hoeveel jaren binding hebben zij gemiddeld al?
Ik kan het zo niet zeggen, hoor.
Een idee van... Oké. Okay.
Ja. Je kunt dat opvragen bij Woonpunt. Ik weet niet in welke mate dat gegevens zijn die zomaar kunnen gedeeld worden, want de privacywetgeving zal daar ook weer op spelen. Er zullen wel cijfers bestaan per gemeente over de wachtlijsten. Ja, maar of dat men die kan uitsplitsen op die manier, dat weet ik niet.
Oké, okay, en zijn er dan cijfers of ideeën van hoeveel dossiers op dit criterium stoppen, de link met de woonbinding, dat het daarop afspringt?
Kan ik u niet op zo antwoorden. Er zijn, ik heb het al eens gezegd, er staan 220 Beerselaars op de wachtlijsten voor Beerselse sociale woningen. Maar verder, ik hoop dat u dat begrijpt, dat we die cijfers zomaar niet uit het hoofd kunnen. Maar ik stel voor, Evelien, dat je mij eens uw vraag op mail zet. En dan bezorg ik ze aan de voorzitter, of aan de directeur. En dan zullen we proberen om u daar een inzicht in te geven. Desnoods met blindering van de namen. Maar dat kan best gegeven worden.
Oké, okay, bedankt.
Zet mij op mail dat ik de juiste vraag...
Zeker, ja, het was voor ons, zijn dat vragen om het kader van het beleid, het reglement, te begrijpen. Het is een vrij complex, een vrij technisch reglement. Er wordt ook wel wat bewijslast gevraagd. Onze bezorgdheid is toch ook wel in hoeverre gaan dossiers ook niet stranden door die toch complexe reglementering en zware bewijslast? Voilà, wij willen graag...
Het is voor iedereen heel moeilijk, daarom dat er ook vaak ontevredenheid over bestaat. Naast de groep die ik hier in de kijker gezet heb, dus op basis van chronologie en op basis van lokale woonbinding, heb je dus ook nog de andere pijlers, waarbij er voorgangsgroepen in zijn, waarbij ook woningnood een andere pijler is. En dan een hele belangrijke pijler, die vroeger niet zoveel invloed had, is de vierde pijler, waarin de mutaties zitten. Dus omwille van de vele noodzakelijke renovatieprojecten zijn er heel wat mensen die in een bestaande woning moeten herhuisvest worden. Het zij tijdelijk als ze terug kunnen, het zij niet tijdelijk omdat ze bijvoorbeeld geen exacte woonbezetting niet meer hebben. Ze zijn ondertussen bijvoorbeeld maar met twee en ze hebben een huis van vier kamers. Dus in die zin is het voor een buitenstaander heel moeilijk om te begrijpen waarom iemand, ik sta al zo lang op de wachtlijst en nu zie ik dat daar plots iemand komt. Ja, mensen die in een sociaal huis wonen van Woonpunt Zennevallei en die uit hun huis moeten omwille van renovatieprojecten, ja, die gaan natuurlijk voor. Daarnaast zijn er de crisissituaties, waar dus ook een minimum of een maximum, moet ik het zeggen, van 20% voor mogelijk is. We hebben de doelgroepwoningen. Ja, we hebben in Beersel 5 doelgroepwoningen voor rolstoel en minder mobiele. Ja, daarvan zitten er 4 in Alsenberg en eentje in het dorp in de Willemskouter. Dus ja, het is inderdaad niet zo makkelijk omwille van die 4 pijlers. Maar hier denk ik voor deze gemeenteraad is het belangrijk dat wat wij nu voorstellen, en dat heeft natuurlijk ook zijn effect op toekomstige sociale projecten, waarbij tegenstanders of mensen die het niet verstaan of willen verstaan, beweren dat dit zorgt voor een verdere verbrusseling van onze gemeente, omdat men van overal hier naartoe gaat komen. Maar eigenlijk is het niet zo, aangezien we nu een stevig instrument hebben om Beerslaars voorrang te geven in de bestaande woningen, maar zeker ook in de toekomstige projecten die er zijn of zullen zijn.
Oké, ja, ter verduidelijking, onze bezorgdheid is niet de verbrusseling. We zijn eerder bezorgd over de meest kwetsbare, de meest zwakkere vallen die niet hierdoor uit de boot, uit zo'n complex reglement. Die stuurgroep die er is, komt niet voor alle dossiers tussen. Net in een stuurgroep is er nog het menselijk aspect buiten het puntensysteem. Die speelt dan maar 5% op de dossiers en dat is onze bezorgdheid.
Dat is een wettelijke norm. Hè? Dus
okay.
We kunnen met die stuurgroep kunnen er niet meer dan 5% van de totale capaciteit per gemeente toegekend worden. Men noemt dat dan een versnelde toewijzing op basis van sociale criteria. Iemand is dakloos of iemand... ja, er zijn er nog een aantal voorbeelden. Ze staan beschreven in de tekst, hè, zeer uitgebreid.
Goed, dank u. Klaas, jij had ook nog vragen.
Ja, zoals Eddy eigenlijk al aangaf, is de toewijzing van sociale woningen buitengewoon gevoelige materie dat vaak aanleiding geeft tot hevige debatten, waarbij mensen inderdaad vaak het gevoel, en niet altijd onterecht hebben, dat mensen zonder streekbinding, om het dan eufemistisch uit te drukken, vaker terechtkomen in die woningen dan wel mensen met een streekbinding. En we zien effectief in dit reglement dat er stappen vooruit worden gezet, maar wat we wel vaststellen, is dat men de decretale ruimte die er geboden wordt, totaal niet gemaximaliseerd wordt. Je kan eigenlijk met een cascade beginnen van 50 jaar, waar is referens Ninove doet dat bijvoorbeeld, waardoor dat je mensen die... nu is er eigenlijk geen verschil in Beersel als je nu 30 jaar of 20 jaar in de gemeente woont. Daar is eigenlijk geen voorrang. Dus in die zin is daar een vorm van toch onrechtvaardigheid die je zou kunnen opvangen door gewoon het potentieel dat het decreet ons biedt ook te gaan invullen.
Mag ik daar wat op inpikken?
Ja, zeker.
Op die opmerking. Eigenlijk is de categorie die we nu hebben, is eigenlijk een lang gedebatteerd compromis tussen verschillende gemeenten. Dus de situatie in Sint-Pietersleeuw tot voor dit reglement, tot voor deze keuze, en in Halle en in Beersel waren verschillen. En ik kan u getuigen, en het was echt wel zoeken naar een compromis waar iedereen zich kon in vinden. En dit is eigenlijk het resultaat wat hier voor ligt. Je kunt natuurlijk een cascadesysteem maken. Je kunt zeggen 60 jaar, 50 jaar, zwaar. Hier is dus gekozen voor ja, de grootste voorrang. En ik vind dat toch wel belangrijk, want het is hier vaak gezegd als argument. Onze jongeren die vinden hier geen plaats niet meer. De bouwgronden zijn te duur, de woningen zijn te duur. In de sociale woningen geraken ze niet in. En dan moeten ze naar Bierge of naar Tubize. Nu hebben we, denk ik, als gemeenteraad een prachtig instrument om te zeggen, goed, heb je 10 jaar hier gewoond voor je 18 jaar, dan ben je toch wel een Beerslaar, Dworpenaar, Huizingenaar enzovoort van jeugd. Ja, dan heb je eigenlijk, als je dat wil, de hoogste prioriteit. Daar zou je eigenlijk, als er voldoende aanbod is, want dat moet ik ook zeggen, op dit moment, ik heb het ook gezegd, is er een stress op die huurmarkt. Er zijn eigenlijk weinig verhuringen in vergelijking met 2-3 jaar geleden, omdat mensen één langer blijven wonen, maar ook omwille van heel die renovatieproblematiek. Vanuit de Grote Kapel hebben wij in Beersel hier tientallen en tientallen gezinnen moeten herhuisvesten, die natuurlijk overal voorrang hebben gehad, waardoor de verhuurmarkt een beetje stilgevallen is. Dat is eigenlijk overal zo, omdat overal die renovatieplicht een feit is. Maar desalniettemin, als wij goed nadenken, als we nieuwe sociale woningen oprichten, die moeten eigenlijk niet te veel grote gezinnen. We moeten ook zorgen dat de jeugd er binnen kan. Grote gezinnen bedoel ik huizen met grote kamers. En dat niet overdrijven, we moeten dat goed uitbalanceren. En zeker voldoende appartementen met 1 en 2 kamers. Want daar hebben we, denk ook aan alleenstaanden, alleenstaanden met kinderen. Die moeten op die manier terecht kunnen. En dat kan nu wel. Maar ik zeg niet dat alles is opgelost, hè, Klaas.
Nee, bom. Ik stel alleen maar vast, maar dat is wat ik dan hoor, is dat er uit andere gemeenten eigenlijk wel de vraag was om daar verder in te gaan. Dan is de vraag eigenlijk welk standpunt Beersel daarin heeft ingenomen. Dat is 1. 2, u zegt ja, die verbrusseling, dat klopt eigenlijk niet, want het zijn vooral eigen mensen die daarin zitten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je met een doorschuifsysteem te maken krijgt waarbij mensen die nu in een woning wonen, vaak een huurwoning, slechte huurwoning, naar een sociale woning gaan en die worden natuurlijk vervangen. En daar is gans het probleem, maar dat gaat dan vooral over de stijging van het aantal sociale woningen, dat je daar eigenlijk wel een verbrusseling genereert door het doorschuifsysteem dat zich vooruitwendigt. Ik denk dat dat ook Benjamin Swales is dat gezegd heeft op RingTV. De mensen die nu in die huurwoningen zitten, ja, die schuiven gewoon door naar die sociale woningen. En vervolgens komt natuurlijk die verbrusseling in die private, veel te weinig bedekte woningen terecht en op die manier, maar zwart, dat is een ander debat. 2, wat pijler 2 betreft, want daar is eigenlijk nog niet veel dus over gezegd, dat zijn de mensen die in woonnood verkeren. Ja, daar stel je toch vast dat ook die puntenverdeling buitengewoon vreemd is verdeeld, waarbij eigenlijk bijvoorbeeld iemand die het asielcentrum hier verlaat 3 keer zoveel punten krijgt dan iemand die omwille van geestelijke gezondheidszorg ook recht heeft op een sociale woning. Dus die asielzoeker die krijgt 8 punten en iemand die omwille van geestelijke gezondheidszorg recht heeft op een woning, die krijgt 3 punten. Dus dat is een politieke keuze, dat is iets dat je niet decretaal moest doen. Dat is 1. 2, de categorie van erkende vluchteling is opgenomen in dit reglement, maar dat is niet opgelegd. Hè. U moet dat niet doen, hè. Jullie zijn niet verplicht. Er zijn andere toewijzingsraden die dat helemaal niet opnemen. Dus dat is een politieke keuze. En ik stel mij gewoon de vraag waarom men die gemaakt heeft in functie van dit reglement. En dan nog een derde vraag, die is misschien wat particulier. In Blokbos zijn er een aantal van die mutaties geweest. Gans dat debat, de zwarte vlaggen, u herinnert het zich. Wel, wij hebben weet van één van die woningen waar iemand uit is moeten vertrekken naar een private woning, noodzaak. En nu stellen we vast dat in die woning waar hij uit moest vertrekken, dat daar nu een ander gezin in woont in Blokbos Lot. Ik stel mij gewoon de vraag, kunnen de mensen van de huisvestingsmaatschappij dat verklaren? Want ik krijg dat niet uitgelegd.
Ik ken het dossier niet, dus ik kan er niet specifiek daarop antwoorden. Maar het is wel zo dat wij vastgesteld hebben, en ik denk dat de voorzitter dat ook kan beamen, dat ja, als je een renovatieproject begint, ja, dan moet je zorgen, voor je daar kan aan beginnen, dat de mensen tijdig een andere onderkoming hebben, of anders kan je er niet aan beginnen. We stellen vast, ook hier in de Grote Kapel, ja, dat de renovatieprojecten dan eigenlijk vertraging oplopen, ja, zodanig dat de woningen eigenlijk heel lang komen leeg te staan, wat eigenlijk niet oké is, leegstand. Ja, en dus zijn er op sommige plaatsen toch tijdelijk of gezinnen gevestigd, bijvoorbeeld in het kader van die woningnood, tijdelijk. Maar ik weet niet of dat daar het geval is. Als u mij per mail is het adres doorstuurt, dan zal ik dat zeker eens aan de voorzitter en gaan wij dat eens laten bekijken.
Dank u. Dan gaan we stemmen.
Ja.
Ja.
Agenda punt nummer 31, goedkeuring addendum huis van het kind, Sonja.
Ja, dus binnen het meerjarenplan is gekozen geweest om het huis van het kind intern te nemen. En we gaan daarvoor dus een halftijdse aanwerven. Nu moeten nog een aantal zaken in orde gebracht worden met Leernat Vaart, dus een afdeling van FERM, om die overdracht eigenlijk tegen 1 september in orde te hebben. Dus, maar we moeten dat voor 31 mei eigenlijk toch wel officieel juridisch, om het juridisch correct te laten verlopen, moeten we ten laatste 31 mei die opzegging doen van die samenwerkingsovereenkomst. En ook het financiële luik staat ook in bijlage, dus hoe het verder wordt afgewikkeld. Zodanig dat we dan huis van het kind effectief intern kunnen opnemen. Ik weet niet of daar verder vragen over zijn.
Zijn er vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Dan zijn we nu aan de mondelinge vragen. We hebben er enkel ontvangen van Wij zijn Beersel. De eerste ging over het groen plafuurke. Egon.
Dank u, Jos. Voor ik onze mondelinge vragen voorlees, zou ik graag nog even terugkomen op het debat dat hier op de gemeenteraad van maart losbrak omtrent het groen plafuurke. Dus hoewel wij in al onze communicatie duidelijk hebben gesteld dat onze fractie voor sociale woningen is, maar ook voor een kwalitatieve openbare ruimte, werden wij door de meerderheid weggezet als asociaal en zelf rechtser dan het Vlaams Belang. Bovendien werden ook de bijna 400 burgers die bezwaar indienden koud weggezet. Dat heeft mij eigenlijk oprecht gechoqueerd. Er werd ons verweten dat door ons toedoen de realisatie van sociale woningen op het groen plafuurke vertraging zou oplopen. Laat ons daar eerlijk in zijn. In Beersel kennen we al 10 jaar een quasi-stilstand op vlak van sociale woningen. Ik heb de cijfers opgevraagd. In 2016 waren er 457 sociale woningen. In 2025 zijn er dat 473. Bovendien kocht Woonpunt Zellevallei het groen plafuurke al in november 2015. We zijn dus intussen 10 jaar verder. Onze inhoudelijke argumenten werden weggewuifd, terwijl intussen is gebleken dat zowel de GKRO als de eigen administratie een negatief advies hebben gegeven over deze plannen. Voilà. Ik zal nu mijn mondelinge vragen voorlezen. Welke beslissing heeft de deputatie van de provincie genomen? Dus zowel de omgevingsambtenaar als de GKRO duiden op het feit dat er een probleem is met de afvalberging in dit project. Er wordt duidelijk geadviseerd om de richtlijnen van Intradura te volgen en plaats te voorzien voor rolcontainers of een sorteerstraat. In de argumentatie van het positief advies van de meerderheid wordt hier niets over gezegd. Ik kan me dit even toelichten. Uit de bezwaarschriften komt ook het ongenoegen naar voren dat woningen in de bestaande sociale woonwijk in Huizingen niet worden gerenoveerd, maar verkocht. Ik kan me dit ook toelichten. En de laatste vraag, kan het Schepencollege toelichten waar in de toekomst nog sociale woningen zullen komen? Probeert men deze evenwichtig te verdelen over de verschillende deelgemeenten en kunnen we alvorens centrumlocaties zoals de school van Beersel of het oude gemeentehuis in het dorp te verkopen eerst onderzoeken of deze niet kunnen worden ingezet voor sociale woningsbouw, eventueel gecombineerd met kinderopvang? Dank u wel.
Ja. Ik zal eerst op uw tussenkomst ook nog eens reageren, Egon. Als u het hebt over 10 jaar stilstand op basis van de cijfers die u zegt, cijfers van 10 jaar geleden en 25, dan vergeet u toch wel te zeggen dat er heel wat woningen door restauratie eigenlijk uit de verhuurgroep gehaald worden. Dus u mag dat niet gewoon louter van elkaar aftrekken. Er worden woningen verkocht gedurende die 10 jaar. En er zijn vooral heel wat woningen die vrij komen te staan. Omwille van renovatie hier in de Grote Kapel, denk ik, zijn het er al meer dan 50. Dus vandaar dat u dat zomaar niet mag optellen. Maar goed, de rest van de discussie gaan we niet meer voeren. Welke beslissing heeft de deputatie van de provincie genomen? Dat weten wij tot vandaag niet. Zowel de omgevingsambtenaar als de GECORO in verband met de afvalberging. Daar kan ik alleen de visie van Woonpunt opgeven. Woonpunt wenst geen gezamenlijke afvalsortering of afvalberging te organiseren, omdat uit soortgelijke projecten waar ze dat gedaan hebben, ontstond zo een ongelooflijke hoeveelheid rommel en discussie en wat al, dat ze ze terug weggenomen hebben. Dus men is er bij Woonpunt op basis van cijfers en op basis van het verleden van overtuigd dat wanneer iedereen verantwoordelijk is voor het behandelen van zijn eigen afval, we betere resultaten op vlak, zeker op vlak van sorteren en ook op vlak van het onderhoud van de plaatsen waar de afval bewaard wordt. In verband met de woningen in de sociale woonwijk die niet worden gerenoveerd, ik denk dat dat hier al een aantal keer is toegelicht. Als Woonpunt woningen renoveert, dan gebeurt dat met subsidies van Vlaanderen. Om woningen te kunnen renoveren, moeten ze voldoen aan de outputspecificaties die Vlaanderen voor sociale woningen heeft afgesproken. We hebben het er hierover gehad een aantal maanden geleden toen we het hadden over de... over de kwaliteit van de privéwoningen, zal ik het maar noemen. En dus, we hebben in Huizingen een aantal woningen die niet door, door dat examen geraakt zijn. Bijvoorbeeld, het is heel confronterend, maar Woonpunt, of beter gezegd Vlaanderen, legt voor de sociale woningen een minimum plafondhoogte op van 2,30 meter in de woonkamer. Ja, wel, er zijn in Huizingen een aantal woningen die daar niet aan voldoen, die met andere woorden een lager plafond hebben en die wij dus niet gesubsidieerd kunnen renoveren, omdat qua rendement dat een ongelooflijke kost is. Om een huis, een plafond te verhogen in een huis, moet je het eigenlijk herbouwen. Dus dat is de reden. Er worden geen, het mag ook niet van Vlaanderen, geen woningen verkocht die binnen de normen vallen en die kunnen gerenoveerd worden. Dus de enige woningen die Woonpunt, en dat is al jaren zo, verkoopt, zijn degenen die niet in aanmerking komen voor renovering. En dan moet ik zeggen dat binnen Woonpunt al een aantal jaren, en dat dat door Vlaanderen heel moeilijk en zelfs vaak tegengewerkt wordt. Wij proberen ook voor de verkoop van die huizingen proberen wij ook een lokale binding erdoor te krijgen. Dat is al verschillende keren teruggefloten door Vlaanderen, omdat wij vaststelden dat het soms gebeurde dat een opkoper die huizen of ja, relatief vrij goedkoop kocht en dat wij dan geen enkele impact hadden op de verkoop, de renovatie en ook niet op wie er komt wonen. Maar ik moet zeggen dat Vlaanderen ons daar niet volgt. En dan het Schepencollege in verband met de toekomst van sociale woningen. Daar ga ik vandaag eigenlijk niet gedetailleerd op antwoorden, omdat wij op dat vlak als gemeenteraad een datum hebben. Namelijk, wij moeten tegen 31 oktober, moeten wij in functie van het te bereiken BSO, moeten wij het bouwpotentieel onderzoeken van de gronden in de eigendom van de Vlaamse besturen en ook de semi-publieke rechtpersonen, denk aan kerkfabrieken. En het actieprogramma van Beersel op dat vlak, dus wat is er mogelijk voor sociale woningen, of welke gronden zijn, bieden toekomst of perspectief voor sociale woningen, dat heet van 2020, dus wij moeten dat actualiseren. Wij moeten hiermee naar de gemeenteraad komen voor 31 oktober, dus op dat moment zullen wij daar een zicht op hebben. Voor de rest weet u, als het gaat over de effectieve projecten, u weet dat er een project in Lakenweide, in Lot, aan de gang is. En u weet dat er een milieu- of een omgevingsvergunning is ingediend voor het in Huizingen voor het Groen Plaf Turk. Meer kunnen we daar vandaag niet over zeggen.
Dank u. Maar misschien gewoon over die afvalbering. Ik begrijp het argument van Woonpunt, maar de kritiek van de Gekro en de ambtenaar was dan eigenlijk er is geen plaats voorzien bij elk van die appartementen voor die afvalberging correct te doen. Dus dat is eigenlijk het probleem met het project zelf. Dus de vraag was, omdat dat twee keer werd aangehaald, waarom de meerderheid daar niet op heeft geantwoord of geen advies over heeft uitgebracht.
Ik kan u er alleen nog verder op zeggen dat Woonpunt bij zijn verweer bij de provincie een motivatienota heeft opgemaakt en in die motivatienota stond uitvoerig gemotiveerd waarom zij niet voor die keuze gaan en dus niet akkoord waren met het advies dat ze gekregen hebben van onze omgevingsambtenaar en wat hun alternatief daarvoor was. En eigenlijk komt dat neer op wat ik hier straks gezegd heb, dat ze slechte ervaringen hebben met dergelijke projecten. Waar ze het gedaan hebben, hebben ze terug moeten wegnemen op vraag van de bewoners, op vraag van de buurt, omdat het leidde tot hele slechte resultaten. Ook het afval was onvoldoende gesorteerd in de bak met PMD. Er zat zoveel andere spullen in en niemand heeft dan de verantwoordelijkheid, want het is een gezamenlijke container.
Misschien nog terug op mijn laatste vraag. Okay, ik begrijp dat jullie niet willen zeggen welke gronden potentieel zouden gebruikt worden voor bouw van sociale woningen. Maar we zien wel een onevenwicht over de verschillende deelgemeentes. Is de bedoeling, of ik kan begrijpen dat dat niet altijd vanzelfsprekend is, maar om wel een evenwicht te zoeken in het aantal sociale woningen per deelgemeente?
Ik heb uw vraag gelezen, maar ik heb niet de cijfers gaan optellen, maar ik durf dat eigenlijk te betwisten. We zullen dat eens uitzoeken. Ik denk, als u uw gemeente kent en u weet waar onze sociale projecten staan, dan denk ik dat u op glad ijs begeeft als je zegt dat er op dit moment een groot onevenwicht is tussen. Ik denk aan Alsenberg, waar wij de grote kapel hebben. En dan denk ik aan het nieuwe project. U zei dat al 10 jaar geleden niks gebeurd is. Het project op het Winderiksplein in het centrum. Ja, in het dorp hebben we de Willemskouter als een project van ondertussen 30 jaar of langer geleden, want het staat ook op de renovatieplak. Maar daarnaast hebben we het Of ter Elst in het centrum van het dorp. We vergeten toch niet het project in Ten Broek, waar we heel veel goede sociale woningen gezet hebben. In Huizingen is er de laatste jaar inderdaad niks gebeurd, maar daar hebben we twee aan elkaar of drie aan elkaar aansluitende grote woningen, grote woonprojecten gehad, waarvan we toch kunnen zeggen, wie de mensen van Huizingen kent, dat daar wel het eigen licht is van het sociaal weefsel van Huizingen. Ja, de mensen die in die woningen terechtgekomen zijn en die daar hun kinderen hebben grootgebracht, die hebben ervoor gezorgd dat Huizingen eigenlijk een heel aangename en sociale woning is. En in Lot, daar hebben we heel lang geleden de verkaveling Blokbos, ja, en Langblok, dat zijn historische sociale wijken. En daar komt er eentje bij in Lakenwijd, in totaal een 40, naar gelang ik kijk, 40 of tegen de 60 woningen. Ja, en daar ligt nog een project op tafel dat eventueel zal ontwikkeld worden. Dat is aan de Wolffabriek. En verder kan ik niet zeggen, als u dan mij zegt dat er een onevenwicht in Beersel ben ik vergeten, ook in Beersel zijn verschillende sociale wijken, ja, Bloemenhof om er maar eentje te noemen. Nu, het is niet zo dat het de taak was van de sociale woonmaatschappij om het woonbeleid op basis van balansen die u graag ziet, evenwichten die u belangrijk vindt. Eigenlijk is zeker rekening gehouden met de verdeling over de gemeente, maar is natuurlijk op de eerste plaats gekeken naar de gronden die zij in portefeuille hadden of die ze eigenlijk op een goedkope manier konden verwerven of ontwikkelen, waarbij woonmaatschappijen nu wel bijvoorbeeld op woonuitbreidingsgebied mogen bouwen. Ja, en op die manier zijn er dus inderdaad ook met goede contacten met kerkfabrieken en gemeenten, op die manier is het gebeurd. Dus het is eigenlijk een beetje vloeken in de kerk om te zeggen dat er een groot onevenwicht zou zijn in de sociale woning. Het getuigt niet van kennis van de situatie ter plaatse. Dat is mijn antwoord.
Eddie, maar ik heb de cijfers opgevraagd. Ja, ik heb ze nu niet. Ik kan de e-mail naar u doorsturen als u wilt. De cijfers die ik heb gekregen van Woonpunt Sennevalla is er duidelijk een onevenwicht. Inderdaad, in Beersel zijn er minder sociale woningen dan bij de rest. En voor de rest zijn er kleine verschillen, maar voilà, daarmee de vraag of dat de bedoeling was. Dat is geen verwijt, hè. Ik wou gewoon weten, en ik snap dat het niet makkelijk is, maar dat was de vraag. Wordt daar aan gedacht?
Wel, maar daarom zeg ik, uw vraag zal een belangrijke inzicht krijgen, of het antwoord erop, als wij naar de gemeente komen met, wat ik hier straks gezegd heb, met de inventaris van de potentiële gronden. Wat we nodig hebben, wat we moeten binnendienen in Vlaanderen, en we moeten daar dus een beslissing over nemen in ten laatste de gemeenteraad van oktober. Dat zal ook zo wel zijn.
Oké, dank u. Volgende punt. Ja, Klaas.
Ik wil gewoon een vraag bijstellen. Dank trouwens voor de agendering. Er wordt hier gevraagd, is op voorhand ingediend, ik denk vrijdag al ingediend, wat het besluit is van de provincie, van de deputatie. Bij mijn weten stond dat vandaag ook op de agenda van de deputatie. Er zijn toch rechtstreekse lijnen met de deputatie. Kijk. Dus als die vraag wordt gesteld, dan zou daar toch een antwoord op moeten komen. Want hier gaat het wel over zwart of wit.
Ik zit hier als schepen van woonbeleid, samen met mijn collega's. Ik zit hier niet in persoonlijke naam. Ik heb geen weet van lijnen die u noemt. Ja, en er wordt hier van mij niet verwacht, of van ons niet verwacht, dat wij, zelfs als we het zouden weten, dat wij zomaar berichten zouden geven, zonder dat ze officieel zijn. Hè. Wij gaan ook naar het omgevingsloket kijken en kijken welke beslissing dat daar genomen is. En u kan toch niks anders van ons verwachten. Maar ik heb hier bij het begin van de vergadering aan de algemeen directeur gevraagd, zo hadden we ook afgesproken op het college, ik ben daar zeer transparant in, dat we vandaag nog gingen kijken of er een melding op het omgevingsloket stond. En die stond er vanavond niet op. Dus vandaar had hij dat opgestaan. Zelf als er getelefoneerd zou kunnen zijn, dan is het niet hier de plaats om daarover te rapporteren. Het omgevingsloket is de officiële melding, het verslag van het provinciebestuur. Ik heb dat niet, wij hebben dat niet.
Formeel is er geen kennis van binnen het college wat vandaag het besluit was, ja of nee? Want wij hebben hier vorige keer op 26 maart gevraagd wat het advies was van de omgevingsambtenaar. Hier is toen geantwoord door de burgemeester, wij hebben dat nog niet. We hebben het nadien opgevraagd. Wat bleek? Dat advies was er al op 13 maart. Men heeft ons hier dus voorgelogen. Nu vragen wij opnieuw, heeft iemand van het college, ik neem aan van wel, kennis van het deputatiebesluit dat vandaag is genomen? Dat is de vraag die door de GroenFractie is gesteld.
Nu stelt u de verkeerde vraag. Daarjuist, 4 seconden eerder, heeft u de juiste vraag gehad. Heeft u een formele kennis? En het antwoord daarop is, wij hebben geen formele kennis.
Heeft u een informele kennis?
Ik kan hier niks anders. Ik geef hier geen informele informatie.
Oké, dank u. Volgende punt, Kerk van Lot. Wie neemt dat, Evelien?
Ja, vrijdag 15 mei was de deadline voor de tweede ronde voor het indienen van een bod op de Kerk van Lot. Bij het inkijken van het dossier vorige week konden we vaststellen dat er ook tijdens deze ronde geen bod werd ontvangen. Tijdens de eerste ronde was er gecommuniceerd dat er wel interesse was van ontwikkelaars op die site. Daarom de vraag, is deze interesse nog steeds aanwezig en wat zijn de volgende stappen? Ik heb nog 2 andere vragen. Stel ik die door? Of... Oké, voilà. Van de 120 verloren zorgbedden in het Zennehart zouden er 90 worden verwezenlijkt in de Kerk van Lot. Dat eigenlijk ingevuld moeten zijn voor eind 2025. Wil dat nu zeggen dat die gesubsidieerde zorgbedden verloren zijn? Gezien ook de lange leegstand van de kerk, toch nog eens opnieuw de vraag van, kan er toch niet gekeken worden naar een tijdelijke invulling voor de kerk, eventueel ook samen met de verenigingen?
Ja. Dus je hebt gelijk, we hebben bij de tweede ronde geen bod ontvangen, nochtans had een ontwikkelaar... eigenlijk toch nog wel die tweede ronde hebben ingesteld. In het begin is daar inderdaad nog wel wat communicatie geweest, maar verder dan kan ook niemand dwingen om een bod in te doen. Nog wel wat weg en weer gevraagd geweest, maar een uiteindelijk bod is er niet binnengekomen. Hè. Natuurlijk ook tot onze spijt, want zoals dat je zegt, die 90 bedden die daar zouden verwezenlijkt worden, Ja, die hadden we eigenlijk wel graag gehad in Beerse. Ik moet daar wel bij zeggen, die moesten eerst ingevuld worden tegen eind 2025. Die zijn ondertussen een stukje verlengd, hè, naar eind 26 al. Dus daar op die zitten hebben we voorlopig, zitten we daar een beetje op het einde van het verhaal, denk ik, wat betreft woonzorgcentrum. Dus het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Hij had zich zeer sterk gemaakt dat hij deze keer dat wel, een andere ontwikkelaar dan de eerste keer, maar dat wel rondkreeg in een kerkgebouw. Maar financieel is het dus blijkbaar dus toch niet rondgekregen. Dus ik zei het al, ja, die zorgbedden daar zijn verloren voor de kerk, zijn die verloren voor Beersel voorlopig nog niet. Nu, ik moet wel zeggen, gezien de lange leegstand, wat gebeurt daar vandaag in de kerk? Daar is wel wat opslag van oude schoolmeubelen en dingen die we moesten stockeren als we de school gerenoveerd hebben. Maar vandaag is daar geen brandweerverslag. Dat is eigenlijk niet toegankelijk voor het publiek. En dat zou eigenlijk een enorme kost zijn om dat eventjes tijdelijk toegankelijk te maken voor lokale verenigingen. Nu, we willen daar wel werk van maken om deze legislatuur toch nog een nieuwe bestemming voor de site rond de kerk van Lot te vinden. Maar we gingen er eigenlijk, ik hoopte, en net zoals velen, dat we die 90, we zijn echt tot het uiterste gegaan om die 90 bedden proberen te realiseren, maar dat is niet gelukt.
En gewoon om af te ronden. Concreet, wat zijn dan de volgende stappen? Het is afgesproken financieel, omdat het niet haalbaar was. Is het een optie om die vraagprijs aan te pakken of om helemaal naar iets anders te kijken? Wat zijn de concrete verdere stappen?
Goh, dat dachten wij eerst ook, dat het om de vraagprijs te maken had, maar het is eigenlijk niet zo ver gekomen. Dus we dachten ook van, is nu, dat is wel een van de vragen geweest, is daar nog mogelijkheid tot onderhandelen? Daar hebben wij gezegd, ja, zegt wat dat er voor u mogelijk is en dan kunnen we kijken. Maar wij konden dat ook niet alleen beslissen. Dan moesten we daarmee sowieso terugkomen naar de gemeenteraad. Maar tot zover zijn we niet gekomen. Dus jammer, ik had dat graag gehad. Ja, ik denk, we hebben gezegd dat we een korte procedure gingen voeren en we hoopten dan dat de lange procedure soelaas zou bieden. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat we nu moeten kijken welke andere mogelijkheden dat er voor de zitten van de kerk van Lot mogelijk zijn. Hè? Maar dat is voorlopig niet gebeurd.
Oké, dank u. Grote sleutel, wie behandelt dat?
Ook ja, Evelien. Ja, wij willen opnieuw eens even polsen naar de stand van zaken van de ontwikkeling van de grote sleutel sinds dan het afspringen van de PPS in september en daarbij ook samen de vraag stellen naar de toestand van het gebouw waar de muziekschool zich in bevindt en in hoeverre is het gebouw nog in staat om die muzieklessen daar te organiseren of welke werken daar nodig zijn?
Wel, ten opzichte van het afspringen van de PPS is er eigenlijk niet veel veranderd, maar ik heb hier denk ik een gemeenteraad of twee geleden ook gezegd dat gewoon het feit dat we in de gemeenteraad van december denk ik beslist hebben dat deels dat we ermee gingen stoppen met de PPS in samenwerking met deels. Daar zijn eigenlijk een aantal potentiële mogelijke mensen die interesse hadden op afgekomen en daar hebben wij eigenlijk elke keer gezien van dat ze dezelfde vraag stellen van is die hoek van de muziekschool, hè, kunnen we die ook bijkopen of blijft dat apart? Om eigenlijk op uw andere vraag in te gaan, wij moeten voor 100 jaar die huisvesting van de muziekschool, het contract uit 1976, waarborgen. Dat was natuurlijk een deel van de renovatie van de grote sleutel, dat die zou aangepakt worden. Wij hebben ondertussen met de groep waar de muziekschool toe behoort een aantal gesprekken gevoerd om te bekijken van wat is er mogelijk. Wij willen die huisvesting wel doen. Moet die hier blijven? Wat kan er aan subsidiëring? Kunnen we samen naar een kwalitatief beter project? Maar natuurlijk, daar hebben zij wel wat tijd voor nodig. Wij hebben die gesprekken nog niet zo lang geleden gevoerd. Hè. Een week of 3, 4 geleden, denk ik. En zij hadden daar toch wel wat tijd voor nodig om te kijken of dat zo een subsidie mogelijk was. Of dat open al mogelijk was. Als het niet mogelijk is, ja, bon, dan wordt het stuk van de grote sleutel waarschijnlijk niet verkocht en zullen we het behouden en daar de muziekacademie houden. Dat is onze We moeten dat doen. Dat is een contract dat we afgesproken hebben. Zullen we doen.
Ja. Ik wil daar nog eens iets aan toevoegen in verband met uw vraag rond de staat van de lokalen, waar u verwijst naar de renovatie in de PPS. In de PPS stond enkel een buitenschilrenovatie. In kader van de energie. Het ging dus over dak, muren en ramen. Dus binnenin was er geen enkele renovatie voorzien. Bij de laatste doorlichting in zaken infrastructuur, ondertussen toch wel al een jaar of 6 geleden, denk ik, ben ik samen met ons diensthoofd Patrimonium, hebben wij de bespreking meegemaakt met de inspectie toen. Er waren een aantal opmerkingen die zijn ondertussen verholpen. En voor onszelf, naar de kwaliteit van het gebouw, was vooral de verwarmingsinstallatie een probleem. Het was geen opmerking van de inspectie, maar vonden wij zelf wel belangrijk. En wij hebben een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst. Voor de rest zijn er de laatste jaren geen vragen geweest vanuit de muziekacademie naar werken die we zouden moeten doen. Alleszins geen grote werken.
Oké, maar dus als ik het goed begrijp, wordt er op dit moment bekeken met de muziekschool om te zien, kan het daar blijven op deze locatie, ja of nee, omdat de hoek van het gebouw van de muziekschool cruciaal is om het dossier van de grote sleutel verder richting te geven. Ja. Die vraag kwam er. Okay, en is er een deadline, een interne deadline om met dit project? Oké, dank u.
Goed, de volgende vraag in verband met data van de commissies. We weten dat er één commissie gepland is op 17 september.
Ja, nog eentje is er rond mobiliteit gepland op 17 september en eentje rond dienstverlening op 19 november. Nu, er wordt dikwijls met data gegooid en gegoocheld over hoe lang dat jullie al vragen dat er commissies werden opgericht door de oppositie. Ik moet zeggen, ik was toch wel ontgoocheld. Nu, een aantal van jullie hebben zich verontschuldigd, waarvoor dank. Een aantal hebben niet die moeite genomen. Het was misschien kort dag, maar we hadden een heel mooi programma samengesteld. De mensen van de meerderheid, ik kan alleen zeggen de meerderheid, want het was alleen de meerderheid. En Evelien is aangesloten. Wij hadden heel wat deftige sprekers die hier een mooi verhaal komen vertellen zijn, die heel wat inkijk gegeven hebben. En ja, dat hebben jullie nu eigenlijk toch wel gemist. Hetgeen dat jullie al zo lang vroegen, waar we dan eindelijk op ingaan, en dan is iedereen hier, behalve degene die het vragen, dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Maar goed, we zijn zover. Ik ga er niet blijven over doorbomen. Je hebt nu de twee data, zet ze vast in uw agenda. En de data voor 2027, die komen samen met de nieuwe gemeenteraden en OCMW-raden voor het jaar.
Klaas. Ja, sorry, maar mag ik heel even? Dat was mijn mondelinge vraag geweest. Alle andere mondelinge vragen kon ik zelf even toelichten. Deze vraag niet. Dus ik wou er misschien toch ook...
Zo stelde mij de vraag over de data, excuseer.
Ja, de andere vragen mogen wij altijd of moeten we altijd zelf voorlezen. Want ik wou hier zelf ook graag even op terugkomen. Wij zijn Beersel, wij geloven nog altijd sterk in het nut van die commissies om dossiers te gaan uittypen en net dat debat te voeren tussen meerderheid, oppositie, burgers. Ik was hier vorige week donderdag, weliswaar iets later, maar ook wel met plezier aanwezig. En zoals gezegd, dat 3 van onze fractieleden hier verhinderd waren, dat kwam door professionele redenen en dat heeft alles te maken ook met de korte termijn. Die uitnodiging werd 1 week vooraf verstuurd op 13 mei. Online was het ook amper vindbaar voor burgers, voor andere betrokkenen. Daarom onze vraag en mijn oproep ook, in plaats van hierover ook op sociale media te gaan communiceren, willen wij graag kijken naar een oplossing, hoe wij deze commissies tijdig en breed bekend kunnen maken, om net op die manier het democratisch debat alle kansen te kunnen geven.
Ja, Klaas.
Ja, ik vond dat eigenlijk ook nogal kleintjes wat de communicatie die daar rond is gebeurd, want Ja, bon, van een gemeenteraad weten wij, dat is altijd de laatste donderdag van de maand. De Beersel-mailbox is niet gemakkelijk toegankelijk. Je moet daarvoor een tweestapsverificatie doen. Niemand gaat daar constant op zitten kijken. Dat is gewoon zo. En dat is de oorzaak waarom dat hier een aantal mensen niet waren. Achteraf hebben zij dat gezien, omdat het op sociale media is gecommuniceerd. Maar had dat met een raad gecommuniceerd geweest, dan was iedereen aanwezig geweest. Het is een evidentie. Er is geen boycott geweest tegen die commissies. Wij waren daar zeer graag aanwezig zijn. Maar dat is eigenlijk de oorzaak. Het berust allemaal op één groot, laat ons zeggen, misverstand. En daar zijn geen enkele kwade bedoelingen of boycott-neigingen bij. Maar ik wou dat nog even verduidelijken.
Dus 17 september, 19 november, ja. Het zal in het verslag van de gemeenteraad staan. Tot slot de vraag over Vastio Godot. Mag ik toch wel even wijzen op het feit dat dit de gemeenteraad van Beersel is, dat jullie hier vragen stellen rond Sint-Genesius Rode en dat die eigenlijk niet aan de orde zijn om hier te beantwoorden. Maar ga je gang.
Ja, krijgen we een antwoord of niet? Dit is toch een algemene vraag over het project. Wow. Dus we zijn het dossier gaan inkijken. Dus bij het inkijken van het dossier blijkt dat juridisch wordt onderzocht of een bestemmingswissel mogelijk is. Dus de oude zandschroeven, die vandaag natuurgebied is, zou potentieel worden geruild met een woonuitbrengingsgebied ten zuiden van de Lindestraat. Het was moeilijk te zien welk woonuitbrengingsgebied dat net was. Dus de vraag is, kan men dit woonuitbrengingsgebied even aanduiden op het gewestplan? En de tweede vraag was, het perceel werd verdeeld in verschillende kleinere delen. Er is ook sprake van een klein perceel dat wordt aangeduid als perceel C. En we konden niet goed opmaken wat de bedoeling was met perceel C, dus we vroegen ons af of dit even kon worden toegelicht. Dank u.
Je hebt het al gezegd, ik ga mij niet wagen aan een aantal... Ja, allez, je stelt de vraag in de gemeenteraad van Beersel. Dat is een denkpiste die Sint-Genesius Rode geopperd heeft op een deel van Sint-Genesius Rode, zowel de zandgroeven als het woonuitbreidingsgebied ligt allebei op Sint-Genesius Rode. Of dat ze dat gaan wisselen of niet, ik kan daar zelf niet op antwoorden. Allee, dat is niet mijn taak om dat te doen.
De vraag is gewoon, over welk gebied gaat het? Hè? Ik vraag niet... Nee, welk woonuitbreidingsgebied?
Ja, maar je zegt het zelf. Het woonuitbreidingsgebied...
Ja, maar daar zijn verschillende gebieden. Ik wou gewoon weten op de kaart welke dat net was. Dat stond niet aangeduid.
Ik zal eventjes situeren. Als je van beneden naar boven rijdt, richting van dorp Alsenberg naar het restaurant Chez Eddy, dan heb je het laatste perceel van de site, is de zandgroeven. En als je dan aan Eddy de straat neemt naast het domein van de Kont, daar is de Bosstraat en daar grenst het woonuitbreidingsgebied aan. Maar meer kan ik daar niet over zeggen. En dan perceel C, ja, dat is net hetzelfde eigenlijk, een perceel voor Sint-Genesius Rode, waar een aantal denkpistes voor hen zijn. Nu, ik had wel gehoopt om vandaag iets meer uitleg te geven. U bent vorige week, denk ik, nog bij de directeur het dossier komen inkijken. Sindsdien is er niks veranderd. Wij dachten dat dat een definitieve versie was die ons voorgesteld is, maar daar heeft Sint-Genesius Rode toch ter zitting weer nog een aantal dingen veranderd. Dus daar ging ook vandaag een beslissing overgenomen worden, al dan niet, op het college. Dus voorlopig is er niets veranderd ten opzichte wat u gezien heeft vorige week.
Oké, dat was het voor vandaag. Dank u, beste mensen.
Proceed weer uit.
Voor de gemeenteraad. Goed. Agenda punt nummer 1 van de OCMW-raad. De notulen van de OCMW-raad, kunnen we die goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 2, toetreding tot de aankoopcentrale voor overheidsopdrachten. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 3, voorafgaand visum financieel directeur, zoals in de gemeenteraad beslist was. Kunnen we dat goedkeuren? Ja. Agenda punt nummer 4, Clova VZ2, aanduiding vertegenwoordiger voor algemene vergadering. Ik stel voor dat we stemmen.
Ja.
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 En ja, creatieservice, algemene vergadering en goedkeuring van de vertegenwoordigers en van de agenda. Kunnen we dezelfde stemgedrag aanhouden? Dank u. En agenda punt nummer 6, goedkeuring samenwerkingsovereenkomst, tijdelijke werkervaring. Sonja.
Ja, dat komt regelmatig op de raad. Deze keer is het een vraag eigenlijk heel concreet over de winkels van Albert Heijn in Sint-Pietersleeuw. Die vragen naar een samenwerking om een artikel 60er te werk te kunnen stellen. En dat moet dus geagendeerd worden op de raad. En de vraag is of jullie dat kunnen goedkeuren.
Kunnen we dat goedkeuren? Goed, dan sluit ik hierbij het OCMW ook af. Dank u.
Dat was het rapport.
Ja, ik was.